Goedenavond, sorry. Ik ben eventjes de eerste tekst aan het zoeken. Maar ik ben een beetje verward. Goed. Ik dacht even, ik heb een hele oude Bijbel, maar die valt soms een beetje uit elkaar. Maar ik ben er zo aan gehecht. Misschien kent u dat wel. Goed, het is weer een genoeg om hier vanavond te zijn. En ik ben de afgelopen paar maanden hier al twee keer geweest, gesproken over alternatieve geneeswijzen, hè, en in het licht van de Bijbel. En ik had nu gevraagd om iets te kunnen vertellen over een gebied wat daar een beetje mee te maken heeft. Wat ook te maken heeft met de geestelijke strijd die wij als christenen ook te voeren hebben. En te voeren hebben ook als het gaat in de eindtijd. En ik wil met u beginnen een stukje te lezen uit 2 Thessalonicenzen 2. En dat stukje dat gaat over de vraag van de apostelen naar de komst van de Heer Jezus, de wederkomst. 2 Thessalonicenzen 2. Nou, ik zal het vanaf het begin lezen. Daar staat: maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met Hem, dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert, hetzij door een geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij door een brief, die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heren reeds aanbrak. Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens de wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel God zet om zich te laten zien dat hij een God is. Herinnert gij u niet dat ik toen ik bij u was dit meerdere malen gezegd heb? En weet gij thans wel wat hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd? Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking. En wacht slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. Dan zal de wetteloze zich openbaren en hem zal de Heer Jezus doden door de adem zijns monds en machteloos maken door de verschijning als hij komt. Daarentegen is diens komst naar de werking des Satans met allerlei krachten, tekenen en bedriegelijke wonderen. En met allerlei verlokkende ongerechtigheid voor hen die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij behouden hadden kunnen worden. Tot zover. De vraag naar de komst van de Heer Jezus, die wordt eigenlijk zodanig beantwoord dat hier staat van: nou, voordat de Heer komt, komt er eerst iemand anders. En die lijkt wel een beetje op de Heer, maar die is in alle opzichten verschillend van de Heer. En het is ook niet de eerste, de beste. Hier staat dat hij door zijn geweldige krachten en tekenen en bedriegelijke wonderen en met allerlei verlokkende ongerechtigheid hen die verloren gaan, als het ware, kunnen meeslepen in de misleiding en verleiding. En dat is de antichrist. En de antichrist die wordt weerhouden, zoals hier ook staat, nog, denk ik, ook door de gemeente en de mensen die de Heer Jezus lief hebben in de eindtijd. Goed, dat is een beetje de context, zou je kunnen zeggen, die vraag naar de eindtijd en wat er in die eindtijd allemaal gaat gebeuren, waarin ik dit onderwerp ook wil bespreken. Het heet virtuele verleiders in Global City. Nou, misschien kent u die term Global City. Tegenwoordig is de wereld eigenlijk door alle communicatietechnieken, satellieten, internet, zo klein geworden, dat alles wat aan de andere kant van de wereld gebeurt, binnen no time, ook hier bekend wordt en zijn invloed heeft. Dat geldt voor allerlei politieke zaken, dat geldt voor zaken op economie. De wereld wordt in die zin eigenlijk ook steeds kleiner. Ongeveer 30 jaar geleden, toen wij met Stichting Promise begonnen, toen hadden we nog een dia-presentatie. En die ging ook over dit onderwerp. En daar werd aangehaald een citaat van de New Age-beweging destijds. Die zei dat de komst van de antichrist op 4 niveaus wordt voorbereid. Het eerste zou zijn dat er een nieuwe wereldorde zou moeten komen. En dat woord is langzamerhand in al die jaren ook al een paar keer voorbij gekomen. En de nieuwe wereldorde, dat zou dan inhouden dat de mensen anders zouden moeten leren denken. En als je een mens anders kunt laten denken, dan kun je ze ook anders laten gedragen. Dat is in de Bijbel ook een heel erg centraal onderwerp. De verandering van denken. Maar de tegenstander, die kent dat begrip ook. En juist de invloed van allerlei communicatiemiddelen kan mensen in hun denken en alle informatiestromen die tegenwoordig zo ook op ons afkomen, kan mensen in hun denken beïnvloeden. En ik heb gemerkt dat de meeste mensen vaak ook onderschatten hoe groot die invloed van al die informatiestromen is en die andere geest die uit die communicatie komt. Ik zal zo uitleggen waar dat andere denken, hoe dat inhoud moet krijgen. Maar dus alles wat ik vanavond vertel, dat is om u ook te waarschuwen, net zoals Gods woord dat doet, dat ook de antichrist, die heeft ook een strategie, een koninkrijk. Hij heeft ook een agenda waarbij ook verschillende dingen moet gebeuren voordat hij komt. En dat lijkt heel erg veel ook op de komst en de voorbereiding van de Heer Jezus. Goed. Misschien kan ik gelijk even naar de volgende dia. Oh, sorry, ik ga te hard. Als je zo over dat begrip gaat nadenken, virtuele verleiders en geestelijke strijd, dan denk ik aan een uitspraak die Ruud Lubbers een jaar of 15 geleden deed. En die zei, Nederland is ziek. En misschien bedoelde hij dat iets anders dan ik het nu probeer te citeren. Maar als je gaat kijken, ik ben zelf ook therapeut. En ik heb dagelijks te maken met mensen die in angsten leven, in wanen leven. Als je kijkt hoeveel mensen er psychiatrisch ziek zijn, binnen inrichtingen, maar ook buiten de inrichtingen. Dat is overweldigend. Als je kijkt naar het aantal mensen dat antidepressiva gebruiken. Ik heb het van de week nog eens even opgezocht, maar het blijkt dat 1 miljoen mensen in Nederland chronisch antidepressiva gebruiken. Dat 260 miljoen porties antidepressiva vorig jaar de toonbank overgegaan zijn. Dat is 250 miljard. Dat zegt misschien iets over de mensen, maar het zegt misschien nog veel meer over de tijd en over de maatschappij waarin we leven. En hoe mensen onder druk komen te staan. Gevolgen van die geweldige informatiestromen en de beïnvloeding van ons denken, dat is met name ook dat we mensen in hun identiteit en hun realiteitsbesef aangetast worden. Ik bedenk dat ik net eerste punt van die wereldorde genoemd heb, maar misschien is het toch wel goed om die andere punten ook te noemen voor de komst van de Heer Jezus. En dat was ook een nieuwe wereldreligie. Een religie waarbij heel veel geloofsdenken eigenlijk ook op één hoop gegooid worden. Je zou kunnen zeggen een soort ecumene, waarbij de ervaring van geestelijke entiteiten eigenlijk centraal komt te staan. En iedere geloofsrichting heeft bepaalde ervaringen waarbij ze de geestelijke wereld ook kunnen beleven. En dat wordt eigenlijk veel meer dan de inhoud van het woord en de fundamenten van de Bijbel centraal gezet. En die ontwikkeling zie je natuurlijk nu al groots gebeuren. Er is een geweldige uitstroom uit de kerken, maar spiritualiteit is volkomen in. Goed, dus dat was het tweede punt. Het derde punt, dat is dat er uiteindelijk een nieuwe wereldregering moet komen voor de komst van de antichrist. Ik zal er ook niet te veel over uitweiden. Vierde punt is dat er uiteindelijk een wereldheerser aangeroepen moet worden. Die alles ook, zeg maar, op zijn plek zet. De roep naar een sterke hand en naar een sterke macht. En die belooft ook om orde te scheppen in een wereld die eigenlijk steeds chaotischer wordt. Dat is een beetje de context wat ik al zei van de voorbereidingen voor de komst van de antichrist. En uiteindelijk ook de opmaat, zou je kunnen zeggen, voor de komst van de Heer zelf. En ik zei u net al dat als we gaan kijken naar de geestelijke gezondheid van mensen, dan is dat schrikbarend hoe je ook in de afgelopen jaren ziet dat mensen eigenlijk steeds meer onder druk komen te staan en ook in een verandering van denken zitten. In een verandering van een identiteit. Identiteit is echt een belangrijk begrip en realiteit. Je zit hier ook genoemd dat een van de dingen, en daar ga ik het vandaag ook al wat meer over hebben, dat er vaak ook een bepaalde, volgorde is, waar mensen vanuit de fantasiewereld, die op zich helemaal niet verkeerd is, en die heel creatief kan zijn, maar ook tot een verkeerde fantasievoorstelling en tot een gemaakte werkelijkheid zou kunnen leiden. En dat leidt dan vaak ook weer tot de ingang in de verkeerde geestelijke wereld. En een van de belangrijkste dingen die je daarbij moet onderscheiden is dat, wat met een moeilijk woord, het cumulatieve effect. Dat betekent, als heel veel dingen tegelijkertijd een klein beetje aangeboden worden, dan heeft dat als het ware een optellend effect. Hè? En is de kracht van die ontwikkeling vele maanden groter dan de optelsom van iedere facet afzonderlijk. Goed. Dan ga ik naar de volgende dia. Ik had het over de identiteit. Hè? Dat is een belangrijk begrip. Dat wij onze identiteit moeten vasthouden als christenen. Ook en juist in de tijd waarin er heel veel geestelijke strijd is. Maar dat is best wel moeilijk, onze identiteit vasthouden. Ik heb een leermeester, en dat is een zekere meneer Kurt Blatter. Dat is een chirurg uit Zwitserland. Die heeft een kliniek voor psychosomatiek. Ik ben zelf ook psychosomatisch therapeut. En hij begeleidt mensen ook met de Bijbel. En hij heeft gezegd, en dat herken ik heel sterk, ja, de identiteit van christen, dat is ook best wel heel moeilijk. Want aan de ene kant belijden we dat we rimpelloos en rein zijn in Christus en dat we volmaakt in hem zijn en dat we wandelen in de hemel. En aan de andere kant, ons dagelijks leven, daarin zondigen we, doen we dingen verkeerd. En dat is een bepaald spanningsveld. Het is een spanningsveld van, zou je kunnen zeggen, aan de ene kant is onze positie duidelijk, aan de andere kant is er ook nog strijd tussen vlees en geest. En ook strijd in die zin om onze identiteit te behouden. En hij zegt, en dat herken ik vaak ook in gesprekken die ik met mensen voer, dat spanningsveld ertoe leidt dat mensen of overgeestelijk worden. Ze gaan allerlei zaken zeggen dat de Heer 100 keer per dag bepaalde dingen zegt. Of ze lopen met hun hoofd helemaal in de wolken, u kent dat misschien wel, en ze hebben nauwelijks contact met hun aardse verantwoordelijkheden en met hun sociale verantwoordelijkheden. En ze raken dus overgeestelijk. En als therapeut weet ik dat God ons ook geschapen heeft in relaties met andere mensen en dat gezondheid in die zin ook bekeken moet worden. Ik heb dat een van de vorige keren hier ook uitgebreid besproken. Dus dat spanningsveld, dat is een reëel gegeven. Aan de ene kant hebben we die geweldige positie, aan de andere kant doen we nog steeds zonde. Je kunt dat overgeestelijk worden, maar er is ook een andere groep die ik tegenkom en die wat dat betreft denkt dat ze nooit goed genoeg voor God zijn. Die kijken alleen maar niet naar hun positie, maar die kijken naar de dingen die ze doen. En dan komen ze tot een conclusie dat ze niet volmaakt zijn. En dat ze niet goed genoeg voor God zijn, omdat ze denken dat ze inderdaad ook, als ze die positie innemen, ook volmaakt moeten zijn. Nou, dat geeft alle twee grote problemen. Dat geeft in die zin problemen dat je bijna een soort schizofreen bent. Hier bij Paulus in de Romeinenbrief, we zouden thuis eens op moeten zoeken, daar staat dat hij zegt, Het goede wat ik wil doen, dat doe ik vaak niet. Maar het slechte wat ik niet wil doen, dat ligt mij heel dichtbij. Die kent datzelfde spanningsveld. Weet ook dat hoort bij de identiteit van een christen. Goed. Dus daar ziet u al dat het niet zo heel makkelijk is om christen te zijn. In die zin, omdat het ook voor jezelf en voor de omgeving soms nog wel heel verwarrend is. Ik zei het al, het heeft veel te maken met het begrip realiteit. Een van de dingen die de duivel eigenlijk door alle tijden heen geprobeerd heeft, is om de realiteit te veranderen. Om ons een andere realiteit voor te schotelen dan we werkelijk hebben. Van oorsprong is hij Lucifer, de lichtdrager. Maar hij is ook in zonde gevallen. En je zou kunnen zeggen, het licht is afgebogen. En hij stelt de dingen ook in een heel ander licht. Hij heeft ook een hele andere idee over een aantal dingen, zoals het wereldbeeld en godsbeeld. Ik kom daar zo op. Maar eerst wil ik u even een paar definities van realiteit geven. Beetje moeilijk, maar we komen zo tot wat praktische dingen hoor. Kijk, wat is realiteit? Wat is ook waarheid daarin? Nou, je hebt het modernisme, een stroming die we gehad hebben, die zegt, het is een beschrijving van datgene wat een leugen is en wat niet een leugen is. Dat zou je zo kort kunnen zeggen. Heel zwart-wit. Postmodernisme, dat is een tijd waarin wij ook leven, en waarin ook de geest van het postmodernisme eigenlijk in alle media ook naar voren komt. Dat is met een moeilijk woord het filosofisch relativisme. Dat betekent de waarheid en de werkelijkheid, ja, dat bestaat eigenlijk niet. Wie ben jij als mens dat jij kunt denken dat jij de waarheid in pacht hebt? Je moet veel meer spreken over de perceptie van de waarheid. Je hebt een bepaald idee van de waarheid. En als u de vorige keer hier nog was, dan kunt u zich herinneren dat ik toch gesproken heb over allerlei vormen van bewustzijnsveranderende technieken in de gezondheidszorg. Waarbij die perceptie, dat bewustzijn, op allerlei manieren veranderd dient te worden. Met alle gevolgen die dat ook had en heeft. Werkelijkheid, zegt men, is voor jou werkelijkheid. En uiteindelijk komt men tot een soort, bijna een nihilisme, waarbij eigenlijk niks meer echt van waarde is. De Bijbelse realiteit, die zegt aan de ene kant, dat postmodernisme, dat heeft wel ergens een punt, als het erom gaat dat wij in mensen het veel te begrensd zijn om de realiteit van alle dingen en de waarheid van alle dingen te bevatten. Want inderdaad, wij moeten geleid worden door de Heilige Geest en door Gods woord, wat ons in een, zeg maar, in een context brengt die veel groter is dan de mens alleen zou kunnen verzinnen. En daarom hebben we ook Gods woord nodig. Hebreeën 11 vers 1 tot en met 3. Het geloof is de zekerheid van de dingen die men hoopt en het bewijs van de dingen die men niet ziet. Door het geloof verstaan we dat de wereld door Gods woord tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare. Dat is het belangrijke. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door Gods woord tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare. Geloof is niet de zekerheid van de dingen die men ziet. Dat is belangrijk. Juist in deze tijd zie je heel veel dingen. En als je daar alleen maar, zeg maar, je antennes op gericht zou hebben en je conclusies uit zou trekken. Nou, dan zou je bijvoorbeeld denken van, waar blijft die God dan? En hoe kan God het allemaal toelaten? Enzovoort. En zou je vrij snel ook van je geloof misschien kunnen afvallen. Maar de Bijbel zegt juist dat we niet alleen maar op de zichtbare dingen, maar vooral op Gods woord onze gedachten moeten bouwen. En onze fundamenten van ons denken. Helaas ontbreekt dat er nog wel eens aan, omdat we ons veel meer laten leiden door alles wat we zien. En al die informatie, op die nieuws die iedere dag voorbij komt, al die informatiekanalen, op internet, noemt u alles maar op. Wij als christenen zijn langzamerhand in, zeg maar, een duidelijke minderheid geworden. En het is zelfs zo tegenwoordig dat je bijna belachelijk bent als je nog zegt dat je gelooft in de God van de Bijbel. Zo zijn we min of meer afgeserveerd, ook naar de rand van de samenleving bijna. En dat is de werkelijkheid, dat is de strijd waar we ook in staan. Want als je de hele dag al dat soort informatie en die geest van informatie hoort, dan zou je bijna gaan geloven. Als je niet leert dat je ook in deze tijd moet leren deze tijd te interpreteren naar Gods woord. Goed. Waar worden we dan door beïnvloed? Nou, in eerste plaats door het godsbeeld. Ik zei het u al, hè, een van de speerpunten van de antichrist is juist om dat godsbeeld maar zo wijd mogelijk te maken. We zijn allemaal wel een stukje God. We hebben allemaal iets van God in ons. Maar ga alsjeblieft niet beweren dat er maar één God is. Alle wereldgodsdiensten zeggen bijna iets anders dan het christelijk denken. Namelijk dat we allemaal een stukje van het God zijn. Hoe wordt ons denken vanuit de Bijbel nog meer gegrondvest? Dat is ook over ons mensbeeld. Naar geest, ziel en lichaam. Dat betekent dat we inderdaad, net zoals de Bijbel, kunnen onderschrijven dat er niets goeds woont in ieder mens. Maar dat we inderdaad ook door het geloof veranderd moeten worden tot nieuwe mensen door het evangelie van Jezus. Dat heeft nogal heel veel implicaties natuurlijk, als je zo over de mens denkt. Dat is niet echt populair als je zegt, er woont niks goeds in de mens. Dan denk ik dat je gelijk heel veel mensen over je heen krijgt als je dat in het openbaar zegt. En toch is datgene wat de Bijbel zegt en wat wij geloven. Ook het wereldbeeld, de kosmos. Heel sterk is toch het denken ook in die antichristelijke stroming. In dat wij zelf met onze eigen inspanningen en met onze eigen politieke bewegingen en met onze eigen krachten moeten proberen een nieuwe hemel en een nieuwe aarde te grondvesten. Dat gebeurt in dat denken doordat we zelf ook tot verandering kunnen komen. In de Bijbel wordt gezegd dat die nieuwe hemel en de nieuwe aarde door Jezus gegrondvest wordt. En zeker niet door onze inspanningen alleen. Wat houdt die virtualiteit in? Virtualiteit, nogmaals, het begrip wordt misschien nou een klein beetje duidelijker. Virtualiteit betekent een schijnwerkelijkheid. In het hindoeïsme kent men het begrip maya. Dat is ook schijn. Alles is maar schijn in de wereld. Dat u hier zit, dat is eigenlijk maar schijn. Dat is mijn perceptie. Maar wie bewijst mij dat u hier zit? Misschien kan ik u wel wegdenken. Dan zou ik hier voor niks gekomen zijn. Maar goed, flauwekul natuurlijk. Maar toch, dat is het denken. Dat alles schijn is, dat alles maar perceptie is. Maar, Luther die zei het al, de duivel, dat is een naaper. En zoals al bij de farao het duidelijk was dat hij ook grote wonderen kon doen, naast de wonderen die Mozes deed, zo is door de hele geschiedenis heen, en ik heb het net voorgelezen, zo zal het ook in de eindtijd zijn, zullen er allerlei grote tekenen en wonderen komen die de mensen verleiden. Als je niet goed op je grondvesten staat, dan ga je om als je zulke dingen ziet. Ik heb een keer een interview gehad met een journalist van de Volkskrant die een interview hield bij drie mensen die een boek over een New Age geschreven hadden, waaronder ik toen en professor Verkuil en Martin Dieperink. En het punt was de aanleiding van het artikel was dat er twee winkels waren, een New Age winkel en een evangelische winkel. En die hadden alle twee regenbogen en die zaten naast elkaar in Rotterdam. En dat was, hij zei, was een overtuigde New Age aanhangster. En zij dacht daar wel een sappig artikel over kunnen schrijven. Maar ze deed het wel goed, ze was een goede journaliste, dus ze ging bij alle drie uitgebreid een interview. En ik was de laatste in het rijtje, misschien ook wel goed. Maar ze kwam al binnen met iets van, wat ik nu met die andere twee interviews heb, ik ben helemaal perplex. Ik wist niet dat jullie christenen ook zo op een geestelijke manier konden denken zoals wij dat doen in de New Age. Het lijkt zo allemaal op elkaar. En ze kreeg langzamerhand wel het idee dat het wel heel veel op elkaar lijkt, maar dat de bron toch een hele andere was. En uiteindelijk heeft ze een heel positief stuk geschreven, wat overigens niet geplaatst werd, jammer genoeg. Maar ik geef dit als illustratie van, soms lijkt het ook allemaal heel veel op elkaar. Ik ben al 30 jaar bezig met allerlei geestelijke stromingen in de maatschappij, in de gezondheidszorg te analyseren. En soms denk ik ook van, als ik nou niet de Bijbel had, dan zou ik echt voor de bijl gaan. Dan zou ik echt voor de bijl gaan, omdat het allemaal zo geweldig goed klinkt. Maar het is belangrijk om te zien, ook in de eindtijd, dat we besleid worden. Wij ook als christenen. En niet alleen met de hele erge occulte horror en alles wat daarbij is. Dat is ook een verleiding en een macht. Maar ook met ons beeld van wie God is. En met het beeld van wie wij zelf zijn. En het beeld van hoe de wereld in elkaar steekt. En wat ik al zei, ook de duivel heeft wat dat betreft een hele eigen theologie. Satan. De Satan heeft een hele eigen theologie. Die heeft een hele eigen eigenlijke offerdienst. Die heeft een hele eigen Christus. Een antichrist. En er is ook gemeenschapszin. Men beweert ook dat men contact heeft met de geestelijke wereld enzovoort enzovoort. Dus het ligt soms heel dicht bij elkaar. Maar tegelijkertijd als bijbelgetrouwe christenen, wat ik al zei, kunnen we, als we heel sterk zijn aan onze eigen identiteit, hebben we ook een antwoord voor die mensen. Die vaak zo verblind en misleid zijn. Goed. Ik ga nu wat verder over wat die verleidingen dan zijn. En wat die beïnvloeding dan eigenlijk is. Daar vertel ik allemaal niks nieuws mee. En ik ga zeker niet tot uit de treuren alle extremiteiten van deze punten opnoemen. Want dan zou het echt een hele onaangename avond worden. Je kunt dat zelf denk ik ook wel invullen. Als je kijkt wat er nu aan films, aan horror, aan literatuur, aan internet, aan muziek over ons heen gestort wordt. Je kunt het beste vergelijken als je misschien de ouderen onder ons die dat nog kennen van een jaar of 30 of 35 jaar geleden. Als je dan een stukje uit het journaal ziet, of een stukje muziek, of een stukje discussieprogramma, of een film. Dan denk je van, wat is de wereld veranderd? Hebben jullie dat ook of niet? Heb ik dat alleen maar als ik zo dan 30 jaar kijk. De intensiteit van alles wat over ons heen komt. En de ongeremdheid. En de amoraliteit. Ik ben niet alleen maar een moraalleerder hoor. Maar je kunt het toch niet ontkennen dat het een stortvloed is waar de deuren open van gezet zijn. En die over ons heen stort. En niet alleen over ons natuurlijk, maar zeker ook over de jeugd. Die misschien, ik kom daar uit een andere generatie, maar die dit in de maatschappij leeft, waarin ze met al deze dingen, als het ware, moeten strijden. En je hebt daar de harde vormen in, maar je hebt er ook de softe vormen. Want misschien zou u denken van, soap, dat is niet zo erg, hè, zo'n soap. Ik heb pas weer zo'n soap gezien, daar kwam best wel de verbaal geweld ook al veel naar voren. Maar de intriges, het overspel, wat zo gemeengoed wordt en wat zo als leuk en spannend gepresenteerd wordt. En als je dat iedere dag over je heen gestort krijgt. Dat beïnvloedt je denken. Je kunt wel zeggen van, wacht even. En dat denken veel mensen. Ik heb twee identiteiten. Eentje is zondags, als ik in de kerk ga. En eentje is maandags. En dan kan ik alle dingen wel aan. En dan ben ik eigenlijk, dan hoef ik niet meer zo'n christen te zijn, als ik maar zondags kan loven en prijzen de Heer. Ik chargeer een beetje. Maar dat is wel wat ik tegenkom. En daar is wat mensen last van krijgen. Dat ze eigenlijk verschillende, bijna in verschillende identiteiten leven. En dat ze denken dat al deze dingen zomaar ongestoord en ongelimiteerd over je heen kunnen komen. Ik zeg niet dat je op een hutje in de hei moet gaan zitten hoor. Ik zeg dat je jeugd op moet leren voeden hoe ze met al deze dingen om moeten gaan. En dat is heel erg belangrijk. Efeze 6. Nou, dat herkent u allemaal, het gedeelte. Efeze 6. Lees ik een stukje voor. Over de geestelijke wapenrusting. En dat gaat duidelijk ook over alle tijden, maar zeker ook over een tijd waar de strijd echt, zeg maar, tot een climax komt in onze tijd, waarin echt een geestelijke strijd plaats is die het denken van de mensen probeert te beïnvloeden. En ik zeg altijd maar geestelijke strijd in Efeze 6, dat komt na Efeze 5. En daar zeg ik helemaal niks nieuws bij, dat is helemaal niet zo'n grote ontdekking. Maar het wordt wel vaak helemaal losgemaakt van elkaar. Een geestelijke strijd, en dan stellen we ons dat voor, dat we, met alle respect hoor, maar dat je moet bidden voor alle strijd die er in de hemel is, dat mag, niks op tegen. Maar de werkelijke strijd die speelt zich hier op aarde af. In de hoofden van de mensen, in onze cultuur, in onze maatschappij. En de werkelijke strijd die de duivel voert, dat is om ons uit de posities te brengen waar God ons in geplaatst heeft in deze maatschappij. Efeze 5, hè, daar staan die posities aangegeven. Hè. Daar staat iets geschreven over de relatie tussen man en vrouw. Mannen willen dan vaak aanhalen dat een vrouw zich moet gehoorzamen. Hè. Aan de andere kant staat er wel een bepaald mandaat voor de man, namelijk dat hij zijn vrouw moet koesteren als zijn eigen lichaam. Als je daarvoor doet, dan kan je vrouw je gehoorzamen. Vaak worden die dingen ook weer helemaal uit elkaar getrokken. Er staat: kinderen, gehoorzaam uw ouders als aan de Heere. Er staat iets over de werkgevers en werknemers. Er worden allerlei posities besproken in de maatschappij zoals God het bepaald heeft. Waarin hij ook een bedoeling heeft en waarbij hij eigenlijk ook door die mensen in die posities zijn naam wil verheerlijken. En een van de belangrijkste tactieken van de boze is natuurlijk om ons uit die posities los te trekken in deze tijd. Ik zei het al, ik ben niet zo'n moraalridder, maar je komt er niet onderuit om te zeggen dat de scheidingen bij niet-christenen bijna net zo hoog zijn als bij christenen. En dat de moraliteit bij niet-christenen en bij christenen en de overtredingen die ze maken bijna hetzelfde zijn. Dat vind ik schokkend, zulke cijfers. Niet omdat wij zoveel betere mensen zijn dan andere mensen, maar wij hebben de mogelijkheid om ons meer door God te laten leiden. En we hebben ook de mogelijkheid, zegt de Romeinenbrief, dat de heerschappij van de zonde, dat die overwonnen kan worden. Maar terug te komen op die posities en op die strijd die we te voeren hebben. Je kunt het geweldig van belevingswereld plaatsen. Maar het gaat erop van: hoe ga jij om met je vrouw? Hoe ga je om met je man? Hoe ga je om met je kinderen? Hoe ga je om met je werkgever? Hoe ga je om met de maatschappij? Ja, en daar heeft de duivel ook al een woord voor. En als je kijkt naar alles wat hier de revue passeert, dan heeft het maar één doel: al die posities uit elkaar te trekken. En alles op een heel ander spoor te zetten. Dat is de strijd die we te voeren hebben. En daarom zeg ik: Efeze 6 komt na Efeze 5. Daar staat Efeze 6: voorts wees krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Niet in je eigen macht, niet in je eigen mogelijkheden, maar wees sterk in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Doe de wapenrusting aan om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. In de Statenvertaling staat 3 keer dat we staande moeten blijven in deze tekst. Onze overwinning en onze strijd die we te voeren hebben is staan blijven waar God je geplaatst heeft. Dat is de strijd. En de duivel die wil dat we uit die positie weggaan. Dat we gaan scheiden. Dat ouders tegen de kinderen opgezet worden. En dat we rebellie hebben in deze maatschappij. En dat we alleen maar aan onszelf denken. Doe de wapenrusting Gods aan om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. Wat zijn die verleidingen? Nou, hier hebben we er een paar. Op de sheet. We hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. We hebben niet te worstelen. Het is een worsteling die we hebben. De ene keer lig je boven en de andere keer lig je beneden. Zo gaat het met worstelen. De ene keer lijkt het alsof je wint en de andere keer lijkt het alsof je verliest. Maar je moet er wel op voorbereid zijn dat het een worsteling is. En ik zal zeker niet ontkennen dat het soms heel moeilijk is om in een huwelijk te blijven als er al zoveel gebeurd is. Ik ben zelf ook relatietherapeut, ik weet er alles van. En toch staat in de Bijbel, probeer stand te houden. We hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees. Het gaat ook niet om mensen die onze vijanden zijn. Het gaat erom om de geest die soms door andere mensen heen naar ons toe komt. Zo kijk ik er ook altijd naar. We moeten de mensen lief hebben. En ook al zijn ze het helemaal niet met me eens. En ook als ze geweldig in opstand komen tegen de dingen die wij zeggen over de Heer. Dan nog moet je zien van ze worden beïnvloed. Ze hebben een andere geest die bij ze is. En die ze tot uitspraken en ook tot vijandschap naar ons toe. Dat moet ons niet bevreemden. Dat is gewoon een deel van de strijd die we te voeren hebben. Neem daarom de wapenrusting Gods op om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om uw taak geheel vervuld hebbende stand te houden. Staat hier weer, hè? Stand houden. Het gaat er niet om dat we zo ons alleen maar aan onszelf moeten denken, ons alleen maar moeten ontwikkelen en zoals er tegenwoordig gepredikt wordt, en jezelf verlossen, jezelf profileren, alleen maar de goede dingen van jezelf op Facebook zetten, maar geen strijd hoor, niet geen moeite. Alleen maar hoe geweldig het allemaal is. Ja, dat is de irrealiteit. Ook in kerken zou, wat mij betreft, als therapeut zeg ik dat, zou veel meer geleerd moeten worden dat we strijd moeten voeren. In plaats van dat we alleen maar de overwinning behaald hebben, terwijl bijna dagelijks mensen nederlagen lijden in het geloof. Presenteer het ook realistisch zoals het is. Dat je inderdaad strijd moet voeren. Dat je moet strijden in de identiteit van die positie en van wat je doet. Stel dan uw lendenen op, omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid des evangelies, en neem bij dit alles het schild des geloofs, waarbij gij de brandende pijlen van de boze kunt doven. Neem de helm des heils aan en het zwaard des geestes, dat is het woord van God. En bid eraan bij aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de geest. Daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Ja, dat is een heel ander verhaal. En nogmaals, dat is niet allemaal buiten ons geplaatst. Het gaat in de dagelijkse dingen waar we mee strijden. In onze relaties. In ons huwelijk. In onze vriendschappen. In de gemeente. In onze contacten met de buitenwereld. Daar zullen we moeten leren om staande te blijven. Goed. Ik zou het hierbij kunnen laten. Maar ik kan ook nog wel een aantal voorbeelden geven. Van hoe denken op ons afkomt. Maar misschien is het goed om eerst te kijken of er nu of op dit punt al vragen zijn. Want dan wil ik daar een antwoord op geven. Anders ga ik gewoon verder hoor. Ja. Ja. Goed, misschien kan ik dan inderdaad wel een stukje verder gaan. U stelt de goede vragen, hè? Een goede leerling gaat altijd een stap vooruit. Ja. En een slechte leraar is altijd nog net een klein stapje voor. Dat heb ik van iemand gehoord die les gaf op een universiteit. Ja, hij zei van nou, eigenlijk ben ik niet zoveel beter hoor dan de mensen die er leren. Alleen ik heb net één stapje verder. Maar goed, een goede vraag. Ja, want dat... De identiteit, hè? Want kijk, als je gewoon een spelletje doet zoals u dat formuleert, er is helemaal niks mis mee. Laat ik eerst eens een voorbeeld geven van fantasy roleplaying. Wat is dat? Nou, dat is al een paar jaar heel erg in, dat mensen een bepaald, over internet, een bepaalde verhaal met elkaar spelen, waarbij ze een bepaalde identiteit zijn, en waarbij ze een aantal karaktereigenschappen hebben, die ze zichzelf aan kunnen meten om iets te kunnen bereiken. Meestal is het om geld of aanzien. En dan kunnen ze op een goede manier gaan spelen en op een verkeerde manier. Hè? In Amerika blijkt, om eens iets te noemen, dat heb ik pas gelezen, dat bij allerlei moorden die in grote steden plaatsvinden, dat daar een overgroot aantal percentage is van mensen die aan fantasy roleplaying doen. Die uiteindelijk een andere identiteit gaan aanmeten, omdat het spel niet beperkt tot 5 of 10 minuten, maar dit spel maanden, jaren, en soms nog langer. En als je dat heel lang doet, dan wie ben je dan nog? Ben je dan nog degene die je wil spelen, of ben je nog degene die je zelf bent? Ik geef een voorbeeld, wel Gothic. Je komt ook in een bepaalde cultuur. Hè? In die 30 jaar dat wij gepubliceerd hebben over al die geestelijke stromingen. Nou, ik moet zeggen dat ik het bijna niet overleefd heb toen wij een artikel over Gothic schreven. Je ziet het op onze site, kun je het nog zien. Wat er dan aan smerigheid en vuiligheid en beledigingen en bedreigingen op je afkomt, dat hou je niet voor mogelijk. Het is niet om mezelf zo erg belangrijk te vinden, maar ik had veel gehoord, maar dat zulke dingen, mensen elkaar zulke dingen toeroepen, dat hou je niet voor mogelijk. Gothic is een duistere wereld, waarbij mensen, misschien hebt u het wel eens gezien, zich op een beetje excentrieke manier moeten kleden en langzamerhand van het ene naar het andere terechtkomen. Ik zeg niet dat Gothic gelijk is aan de tovenaarswereld en aan de hekserij, maar de stap ernaartoe, die is vrij makkelijk. Alles heeft ook met duistere machten en met geesten te maken. En dat is de cultuur waarin mensen zich dan als het ware onderdompelen. Ook vaak in weekenden of soms in hele vakanties. En daarin eigenlijk ook tot een andere identiteit komen. Computerspelen. Dat je zeg maar een behendigheidje spelletje doet op een computer, daar is helemaal niks mis mee. Hè? Dat je leert om snel te anticiperen op dingen die er gebeuren, daar is helemaal niks mis mee. Wat langzamerhand in de loop der jaren wel steeds meer is gaan ontwikkelen, is dat dat het spel wat je speelt, vaak wil het spannend worden, te maken heeft met heksen, tovenaars, toverdranken, noem eens maar geheime machten, geheime persoonlijkheden die bepaalde krachten en macht uit kunnen oefenen. Het begon met Pokémon en al die spelen. Op zich misschien ook nog niet eens zo heel erg ernstig. Maar langzamerhand raken zeker kinderen ook gewoon in een wereld waarin dat soort geestelijke verschijningen en aannames ook heel vanzelfsprekend worden. Ik zeg niet dat ze er helemaal nooit mee in contact mogen komen. Ik denk als je een goede ouder bent, dat je kinderen, met je kinderen bijvoorbeeld ook naar zulke spelletjes gaat kijken. En zeggen, joh, wat vind jij er nou van? Of wat zou de Heer Jezus hiervan vinden? Dus zodat ze zelf leren ook om keuzes te maken. Dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Maar het wordt het vaak heel erg onderschat. En dan kom je nog een stapje verder. En dan krijg je dat interactieve computerspelletjes, waarbij je zelf eigenlijk veel meer betrokken wordt in het hele spel. En dat, zeg maar, jij ook in je persoonlijkheid en de dingen die je daarin doet, een rol speelt en het programma kunt veranderen en wijzigen. Ik heb een voorbeeldje van Doom, deel 3. Misschien kunnen we dat even laten zien. Het geluid is niet zo geweldig, maar dat gaat over de zogenaamde one-shooter spelletjes. Hè, waarbij je een spelletje kunt spelen waarbij je zelf achter een mitrailleur zit. En het blikveld van het spelletje is ook dat je achter een mitrailleur zit. En dat je kun je mensen doodschieten of geesten doodschieten. Of, nou, in ieder geval, het summum is dat je zoveel mogelijk mensen moet doodschieten. Maar een groot verschil daarin is dat je dus zelf daarin ook als het ware in het programma stapt. door je interactiviteit. Kijk of het lukt. Daar staat de VLC Media Player. Ik denk dat die is.
Ja, maar hij draait niet op de laptop wel, maar hij draait op scherm.
Op scherm niet. Ja. Zit er Real Player op? Of?
Hij speelt.
Goed zo. Ik ga gewoon verder. Want de ontwikkeling gaat nog veel verder namelijk. Je kunt je voorstellen dat als je dus zelf al een soort persoonlijkheid, een identiteit in het spelletje zelf wordt, dat het nog een stap verder gaat. En nog een stap verder is, en daar zie je nu al een beetje de voorverschijnselen van, dat heet virtual reality. Dat is dat je je aan kunt sluiten op een computerprogramma, waarin een bepaald programma speelt, waarbij je een bril krijgt, stereoscopisch met een heel scherpe beelden, HD-kwaliteit, een hele sterke geluidskwaliteit die je met koptelefoon krijgt. Je hebt allerlei elektroden op je handen, sensorische elektroden heet dat, die contact kunnen maken met het programma, waarbij je dingen ook kunt voelen. Ja. Oh, wacht. We zitten eerst even in dit programmaatje. Dit is een soort opdracht die dan die persoon krijgt. Waarbij je dus eerst moet mee vereenzelvigen. Er zit geen geluid bij, hè? Ook niet bij de...
Hij staat vol open, maar
Niet
te horen.
Nee. Ik hoor wel wat. Kijk, en ook kom je in een orgie van geluid en geweld en vernietiging terecht. Waarbij je... Kijk. Het is een spelletje, hè, waar je in zit. En de geluiden en de doodskoppen en de bloedspatters die komen in het veld. En jij bent er deel van. En dat is een spelletje wat je ook niet zomaar... Dit is trouwens ook een spel wat gespeeld is door verschillende massamoordenaars van onder andere de Columbine's School, hè, in Amerika. Die speelden ditzelfde spel. En die hadden dus seconden. We hebben een artikel ook op onze website, zou je eens moeten lezen. Daar hebben een aantal hoge militairen die verbaasden zich daarover van hoe een jongen op zo'n manier kon schieten. Terwijl die eigenlijk nog nooit echt veel een geweer in zijn handen had. En toen bleek dat door dat schieten via een spelletje geleerd was. Een ander punt is dat ook veel van deze spelletjes, maar nou ga ik er misschien weer te diep in. Bleken namelijk ook spelletjes te waren in de opleiding voor militairen in de oorlog, op het front. Om dingen te leren, om te schieten. Om op onverwachte manieren op dingen te kunnen reageren. Hè, om bloed te kunnen zien, om mensen dood te kunnen maken. Die spelletjes die zijn ter gelde gemaakt door ze in iets softere vorm ook op de markt te brengen. En dat zijn de successpelletjes die, zoals Doom, dit is dan deel 3, die over de hele wereld gaan. Met een invloed op mensen. Uiteraard bedoelt u met eenvoudige...
Ik bedoel, kijk, sommige dingen een beetje slecht is als het vermoord wordt. Ja. Maar soms zijn er ook spellen en daar maken ze een pap bij buiten en het onderwijs naar aan. Ja. Ja. Of het slecht of goed is. Het bouwen van een stad met een heel ja. Met een virtuele ja. Gemeenschap waar je deel van uitmaakt, die ontmoet je elke dag.
Ja. Ja, nou, dus ik ben inderdaad met uw vermening, ik ben ook niet zo, daarom zeg ik, ik ben niet zo moraalridder dat ik alle vormen van virtualiteit afwijs. Voor mij moet het zo zijn dat er, dat heb ik hier een stukje verder op, oh, hij doet het niet meer. Ik maak het je wel moeilijk vanavond, hè?
Ja.
Dus inderdaad, er is ook een soort grijs gebied. Daar ben ik zeker met u eens. En natuurlijk, kinderen leren al op jonge leeftijd met een iPad en met internet om te gaan. En ook spelletjes doen. En daar is op zich helemaal niks mis mee, denk ik. Maar het punt, ja, juist, hartstikke bedankt. Kijk, hier is de sheet waar ik een aantal vragen bij gesteld heb van het morele gehalte van het spel of het verhaal. Hè? Dat er bijvoorbeeld, dat er tovenaars of heksen in een verhaal voorkomen, dat is helemaal niet zo moeilijk, dat is helemaal niet... Niet echt slecht. Sommige mensen denken het wel, maar in de Bijbel komen er toch ook heel veel geesten en demonen voor. Dat is helemaal niet slecht. Als er maar een bepaalde moraal is. Als er maar een God is en als er maar een waarheid is. En als er in een verhaal ook een zekere, noem het maar, karakterontwikkeling is. Om een voorbeeld te geven. De eerste boek van Dracula, dat is van Bram Stoker. Misschien heeft u dat wel eens gelezen, misschien aan de film zeker wel eens van gehoord. Maar het was het was op zich, bijbels gezien, was dat nog niet ineens een heel slecht verhaal. Dat ging over demonen, dat ging over dat demonen door het kruis van Christus als het ware geneutraliseerd moesten worden. En het was heel duidelijk dat de demonen de slechterikken waren. En dat de priesters de goeierikken waren. Dan denk ik van, nou ja, zonder in al te veel details. Maar dat is wel een beetje waar ik het nou vanavond ook over heb. Hè, die strijd. Dus er moet wel een zekere moraliteit zijn. Hè, maar dat er slechte mensen en goede mensen in voorkomen, daar is niks mis mee. Want daar hebben we allemaal mee te maken. Het wordt gekker. In de ontwikkeling in de filmindustrie ook, als de slechterikken langzamerhand van de goede kant belicht worden. En dat je je steeds meer gaat identificeren met de slechterikken in plaats van met de goede. Dan kun je zeggen van nou, wat doet zo'n film met je? Als bijvoorbeeld vampiers of demonen of gedemoniseerde mensen, dat ze op allerlei manieren heel sympathiek voorgesteld worden. Ja, dan heb ik er eerlijk gezegd meer moeite mee. Dus... je kunt erover discussiëren over de Lord of the Rings en over Narnia hè, en over of dat nou wel of niet kan. Maar een van de dingen die bij Lord of the Rings wel zo is, althans, is dat er wel een karakterontwikkeling plaatsvond van de held. Hè, in zin van een strijd voor het goede. Ook met alle moeite en met strijd enzovoort. Maar goed, als mensen zeggen, nou daar kijk ik dan toch liever niet naar of daar lees ik liever niet, ook goed. He, maar ik bedoel, dat is toch wel van een andere orde. Als er allerlei occulte invloeden inkomen. Ik liet u net een spelletje zien. Wat ik niet heb kunnen laten zien is dat in dat hele programma ook allerlei occulte symbolen zijdelings heel snel voorbij komen. Pentagrammen, omgekeerde kruisen enzovoort. Waarbij in een flits kinderen gewoon geraakt worden met bepaalde beelden. En geassocieerd worden met geweld en met seks. Wat wij als rationele christenen helemaal onderschatten, dat is dat symbolen ook bij mensen die occult belast zijn vaak dingen oproepen. Dat kun je niet zomaar vrijblijvend doen. Als je een hekserij met bepaalde occulte tekenen en zo bezig bent. Nou, ik geef wel eens lezingen erover, maar ik waak me ervoor om al die beelden te laten zien. Omdat ik weet dat er toeschouwers zijn die geweldig gelijk, zeg maar, getriggerd worden. En gelijk door een andere geest, als het ware, overgenomen worden. Dus ook in die spelletjes, en soms in de boeken en ook in de films, zie je ook die occulte symbolen steeds naar voren komen. Is het creatief of is het destructief? Ja. Matteüs 5, hè, daar gaat het over dat de Heer Jezus zegt van het alleen al begeren met je ogen eigenlijk ook al zonde is. Hè, als je overspel wil plegen. Je kunt zeggen, al die geweldstaferelen en die seksistische taferelen, het is allemaal niet echt. Maar het voedt toch wel een bepaalde begeerte. En in de Bijbel wordt daarvan gezegd van als je dat gaat voeden, dan ben je eigenlijk ook al in zonde bezig. Is het een wereldbeeld dat vergelijkbaar is met de Bijbel? En nogmaals, dan mogen er best tovenaars en heksen en wat dan ook in voortkomen. Maar er moet wel een waarheid zijn, er moet wel een karakter zijn, er moet wel een moraal zijn die voor iedereen geldt. En niet zoals bijvoorbeeld in die fantasy roleplaying, dat iedereen zijn eigen moraal verzint en in het spel allerlei andere spelregels kan maken.
Maar is het niet zo, als ik een vraag mag stellen, je kunt wel die tovenaars en dergelijke tonen in zo'n spel.
Ja.
Maar er wordt ook gewaarschuwd in de Bijbel om met bepaalde zaken gewoon helemaal niet in te laten. Het wordt wel gewaarschuwd, maar als je er zelf gevoelig voor bent, dat je daardoor getrokken zou worden, houd je er dan verder van.
Ja. Ja.
Of is het
ja. Nou ja, het punt is dat je, of je dat nou wil of niet, maar tegenwoordig krijgen de jongeren er wel mee te maken. Ze worden er zelfs mee, heel veel mee in contact gebracht. Ook voor de christelijke jongeren. Dus je zult wel samen met je kinderen een weg gevonden moeten hebben waar je die dingen bespreekbaar kunt maken. En dan ontkom je er niet bij dat je ook bepaalde dingen soms laat zien van ieder. Op verschillende niveaus, verschillende leeftijden. Onder de 6 jaar moet je sowieso helemaal niks van occulte dingen laten zien. Dat is dus destructief voor kinderen. Dat heb ik een pedagoog al horen vertellen. En daarna kun je ze met mondjesmaat, kun je ze met bepaalde dingen, zoals wat we nu vanavond over spreken, dat er ook een geestelijke strijd is, dat er een wereld van goed en slecht is, dat zul je toch met hen bespreekbaar moeten maken op een of andere manier. Wat je anders krijgt, is dat je alleen maar angst kweekt. Ik zei net van, kijk, natuurlijk, ik heb met alles waar ik mee bezig ben ook een bepaalde angst voor als ik heel diep op dingen inga. Maar ik sta niet angstig in deze wereld. En kinderen die ten alle tijde alles verboden is om naar iets naar te kijken of te luisteren, worden vaak wel heel angstig. En zijn niet voorbereid om, zeg maar, de goede strijd te strijden. En natuurlijk, dat geldt voor ieder kind, is dat verschillend. Maar je denkt je kinderen, als je ze overal, zeg maar, tijdens een hele opvoeding, zover je dat zou kunnen, hoor, dat kun je niet, maar dat je ze van dingen zou kunnen vrijwaren en steeds kunnen benadrukken dat het verkeerd is, dan kweek je alleen maar angstige mensen. En je moet uiteindelijk jongeren opvoeden totdat ze zelf kunnen strijden. Zelf de wapenrusting op kunnen nemen. Maar goed, ik ben met u eens dat voor iedereen soms heel verschillend is. Omdat ook de omstandigheden natuurlijk helemaal verschillend zijn. Maar in ieder geval, dat is mijn visie daarop in ieder geval, hoor. Ik weet niet of ik de vraag, ik heb al uitgebreid beantwoord, maar wat ik tot slot wou zeggen is dat de ontwikkeling verder gaat. En dat je dus inderdaad nu computerprogramma's hebt waarbij je programma's kunt zien, dus kunt horen. Je zit in het programma. Bij sommigen is het zelfs zo dat je in een tank zit waarbij je de zwaartekracht van je lichaam niet meer voelt. Je hebt elektrodes op je hand waardoor je ook de dingen die in het verhaal, letterlijk kunt voelen met je vingers. Dus je zit, als u bij de vorige lezing van mij geweest bent, dan zei ik, Het belangrijkste wat de duivel probeert is uit je de realiteit te halen. En hoe zie je de realiteit? Die zie je in je lichaam. He, door je zintuigen, door je zwaartekracht. Zo ervaar je de realiteit. Als al die dingen op een verkeerd spoor gezet worden, als je geen zwaartekracht meer hebt, als je alleen nog maar de werkelijkheid van het programma ziet, en dan als je met je hoofd beweegt, dan kun je allerlei keuzes in het programma maken, dus je bent echt helemaal deel van het programma. En het zijn ook vaak programma's die te maken hebben weer met al die zaken over geesten en tovenaars en allerlei zaken die dan spelen. Maar dan kun je voorstellen dat je helemaal in een andere wereld leeft. En dat je helemaal een andere identiteit hebt aangenomen. En dat aan de ene kant wordt daar natuurlijk de mooie dingen van voorgesteld. Maar aan de andere kant kun je ook begrijpen dat dat heel verslavend werkt. En wat, maar dat gaat misschien een beetje te ver nu, maar al die virtuele werelden en alles wat je zelf, als het ware, waar je zelf centraal staat. Hè, in al die spelen en al die informatie. Die leiden tot een identiteitscrisis, maar die leiden ook tot het idee van autonomie. Van je bent zelf God. Je kan je eigen werkelijkheid, je eigen verhalen kan je maken. Hè, en zo hebben we de vorige keer ook gezien dat ook heel veel therapieën bijvoorbeeld via visualiseren ook je eigen gezondheid kunnen maken. Hè, maar ja, als jij in het programma wil dat er zeg maar kraters tot ontploffing komen of dat er gebouwen instorten, dan kan jij dat. Hè, dat is de wereld waarin sommige jongeren opgroeien. Ze hebben totaal geen besef meer van God. We hebben een autoriteit van de God. Je bent zelf God. Ja, dat leidt uiteindelijk dat ze prooi worden voor die geestelijke wereld. Want dat kom je uit de kaders. Je komt uit de bescherming van geest, ziel en lichaam. Wat ik de vorige keer ook uitgelegd heb. Hè. Als die scheppingseenheid verbroken wordt, dat je lichaam en ziel uit elkaar getrokken worden, nou, dan ben je inderdaad bevattelijk voor die geestelijke wereld. En dat is precies waar de boze ons wil hebben. En waar die ons ook wil voorbereiden. Want hoe meer we zeg maar, in zo'n positie veranderd zijn, hoe meer we eigenlijk ook onder zijn controle komen te staan. Hoe meer het zo zal zijn als hij komt, dat mensen hem inderdaad ook zullen aanbidden. Omdat ze al gehersenspoeld zijn, als het ware, van tevoren. Ja. Ja. Nee, en je mag ook voorbeelden hebben. Hè? Dat is ook helemaal niks meer. Maar het probleem is als je de werkelijkheid met de realiteit gaat verwarren. Hè? Dat je bepaalde dingen voorstelt. Daarom zei ik ook, voorstellen is niks mis mee. Creativiteit is niks mis mee. Daar kan een mens zich ontwikkelen. Maar visualisatie in de zin van zelf door je fantasie dingen tot aanzijn roepen. Of scheppen of... Dan ga je al de verkeerde kant op. Hè? En een boek lezen of in een interactief spel meedoen zoals ik dat net beschreef. Ja, daar zit toch wel een hele grote wereld van verschil in. Hè? En langzamerhand de jeugd wordt ook wel steeds gewoon gemaakt om verschillende identiteiten te beleven. Je kunt op internet kun je iedere identiteit aanmaken die je wilt. Je kunt je als man of als vrouw voorstellen. Je kunt daar een hele gesprek hebben. En een hele andere hoedanigheid je identiteit beleven. En dat kan met eenvoudig chatten. Maar dat kan ook nog veel meer zeg maar inhoud krijgen. En dat is het verschil waarbij de jeugd tegenwoordig wel opgevoed wordt. En waar wij in de oudere generatie nog niet zo mee te maken hadden. Die identiteitsverwisseling.
Ja.
Wat ik wil zeggen is dat je bewust moet zijn dat je in zo'n tijd leeft. Mensen onderschatten het in eerste plaats. En daardoor worden ze er eigenlijk ook slachtoffer van, bijna. Het grootste voorbeeld is natuurlijk de ouders. In Deuteronomium 6, geloof ik, staat dat de ouders de kinderen in moeten prenten. Het woord van God. En ook moeten voordoen. Maar als je zelf als ouders de hele dag achter zo'n computer zit, of in de schijnwereld van films de hele dag verwikkeld zit, ja, dan kun je geen bezwaar daar maken dat je kinderen het ook doen. Als je zelf geen gebedsleven hebt, waarbij de kinderen ook voorgedaan worden dat je ook zwaktes hebt en dat je bij God kunt komen en dat je terecht kunt komen bij hem, ja, dan hoe moeten de kinderen het leren? Ja, er zit een grote verantwoordelijkheid bij ons. En natuurlijk, dat is een spanningsveld. Tegenwoordig kan geen enkel kind meer opgroeien zonder een computer. Dat is duidelijk. Om daar ook in je werk of waar dan ook mee om te gaan. Maar het spanningsveld is natuurlijk inderdaad van... op welke leeftijd en in welke mate en met welke dingen kom je in aanraking? Een goede vriend van mij, hij is inmiddels overleden, broeder Maske, die zei... Als je een kind op je 10e jaar nog niet voor de Heer gewonnen hebt... Nou, dan krijg je de rest van je leven nog een hele zware dobber eraan om kinderen tot de Heer te kunnen brengen. En ik denk dat hij daar gelijk in had. En het slagveld en de strijd voert zich niet alleen op de dingen die ik nu noemde, maar inderdaad ook op de jeugd en op de ontwikkeling van de jeugd. Dat zijn de speerpunten van de Bijbel, van de duivel, die zich daarop richt. Laatste vraag, ja. Ja. Ja, ik kom zo bij. Even kijken of ik het kan vinden. Ik citeer mezelf even. Column die ik geschreven heb. Nee. Een van de kenmerken van de geest van deze tijd is pimpen. Dit betekent het opwaarderen van de eigen identiteit. De ontmoeting van het materialisme, hedonisme en individualisme. Via de tv worden we overspoeld met allerlei make-over programma's, Pimp My programma's, reality programma's, die de status van de identiteit van het individu moeten opkrikken. Transformeren naar het grote ideaal. Luxe, gemak, aanzien, onafhankelijkheid, grenzeloze vrijheid, alles in de geest van deze tijd. Op de sociale media is het van belang jezelf te profileren. Al je goede eigenschappen, ervaringen en kennis te etaleren, liefst zonder je kwetsbaarheid, strijds en nederlagen. We zijn alleen geïnteresseerd in succesverhalen. Ook christenen kunnen vaak geen weerstand bieden aan die overvloed van geest aan deze tijd. Maar het gaat verder. Dat beantwoordt je vragen, denk ik. Goed, inmiddels is het ruimschoots tijd. Het is een onderwerp waar we nog wel even door over zouden kunnen gaan. Maar misschien mag ik ook afsluiten met gebed. Of moeten we eerst collecteren? Ik kijk even naar de broeder. Eerst gebed, ja. Vader, dank u wel dat we zo met elkaar mochten nadenken over inderdaad de geestelijke strijd die er ook volgens uw woord gaande is. Waar we ons bewust van mogen zijn, waar we niet angstig hoeven over te zijn, maar waar we wel deel uit van maken. Heer, die strijd die gevoerd wordt ook in ons dagelijks leven, in onze verhoudingen tussen man en vrouw, tussen kinderen en ouders. Tussen hoe we in de maatschappij staan en hoe we ook naar anderen toe. Heer, en we zijn ons bewust dat alles wat we nu de revue hebben laten passeren, ons inderdaad probeert te trekken uit de kaders waarin God ons gesteld heeft. En we willen zo bidden voor een ieder die hier aanwezig is. Wilt u ons duidelijk maken, ieder voor ons op zich, waar die strijd voor ons van belang is. Misschien inderdaad in een relatie met onze familie of partner. Wilt u ons weer opnieuw moed geven om, zoals uw woord zegt, staande te blijven. Daar waar u ons hebben wilt. Heer, ook al zijn het niet allemaal succesverhalen en hebben we moeite en strijd. Danken u dat u ons wilt bijstaan, dat u ons wilt helpen, dat u ons wilt gebruiken. Ook in de strijd om de ziel van de mens. En Ja, we danken u dat degene die u ons geschonken heeft, uw Heilige Geest, in ons is. En dat die meerder is dan die in de wereld is. Heer, in die zin hoeven we niet bang te worden. Maar we mogen wel de goede strijd strijden. En ja, wilt u nogmaals iedereen daarvan ook misschien weer opnieuw doordringen. En aanmoedigen. Ook om dat te doen wat u ook van iedereen van ons vraagt. Dit wil ik u zo alles bidden. Uit genade en om Jezus wil. Amen. De collecte.
Dank u wel voor dit gedeelte. Het roept ons in ieder geval op om wapenuitrusting aan te doen. Hè. En daarvoor hebben we het woord van God om op te kunnen